Goedenavond allemaal. Ik mag u van deze kant ook een heel gezegend 2015 toewensen. En ik zal u eerlijk zeggen, ik hoop eigenlijk dat de Heer Jezus terugkomt in dit jaar. Ik denk dan niet alleen als wij in het Rijke Westen, die in zo'n welvaart leven, maar ook aan zoveel broeders en zusters die echt in de verdrukking leven, dat het heerlijk zou zijn als de Heer Jezus zou zeggen, het is genoeg. En in vervulling zou gaan wat we in Johannes 14 lezen, dat wij zouden zijn waar Hij is. Hij komt ons halen, opdat wij zouden zijn waar Hij is. Dat is een beetje in tegenspraak met wat we gaan overdenken, en niet alleen vanavond, maar waarschijnlijk ook het volgende seizoen en misschien het seizoen daarna. En dat is toch een beetje het boek Numeri, en dat gaat over de reis van de Israëlieten door de woestijn heen naar het beloofde land. En op die reis maken ze allemaal dingen mee. En op die reis horen ze de stem van God. Via Mozes. Maar God spreekt ook zelf tot hen. En daarom is het ook een heel boeiend boek wat we met elkaar gaan luisteren. Want het mooie is van dat boek Numeri, laat ik dat maar gelijk erbij zeggen, dat de Israëlieten wel altijd of wel heel vaak ongehoorzaam waren aan de Heere. En ze mopperden en ze murmureerden en ze hadden niet naar hun zin daar in de woestijn. En ze vonden het eten soms helemaal niks. Het waren net gewone mensen. Zoals wij dat ook zijn. Hè? Maar dat God trouw is gebleven. Vindt u dat niet wonderlijk? Als je naar 2015 kijkt, maar je kijkt eens achterom. Kijk eens naar je eigen leven. Dat ondanks al je falen, dat God trouw is gebleven. En ik dacht zo toen ik op mijn stoel was, en daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen, aan een paar woorden die we lezen in Psalm 136. Dat is die bekende psalm waar je in de MBG-vertaling elke keer achter elke zin, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid vindt. Weet u wel, die psalm. Want zijn goede tierenheid. En waarom staat dat er dan in die psalm? Dat zijn goede tierenheid voor eeuwig is, is tot in eeuwigheid. Want daar vind je namelijk die reis van Israël vanaf de Schelfzee naar de woestijn toe. En elke keer vind je weer dat op die lange reis die zin herhaalt, alsof we die zouden moeten inprenten. Ook voor ons eigen leven. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ik lees daar een paar versen uit voor. Waar het vanavond over gaat. Dus waar we over moeten nadenken bij het boek Numeri. Vers 16. Die zijn volk door de woestijn leiden. Let op dat woordje zijn. Het is een groot verschil of je bij het volk van God hoort of je hoort er niet bij. Maar als je bij het volk van God hoort, dan leidt hij zijn volk. En hij leidt zijn volk ook door de woestijn. En hij doet dat niet omdat zij zulke goede en brave en beste burgers zijn, maar hij doet dat omdat zijn goede tierenheid voor eeuwig is. Die grote koningen versloeg. Dus de vijanden van Israël versloeg. Nou, dan kijk je weer. We komen daar, het is een beetje een inleiding vanavond ook. Hè. We komen dat in het boek Numeri ook tegen. Dat hele verbazingwekkende, dat Bileam, die wil dat volk vervloeken. En God zegt, Bileam, je zult niet anders spreken dan dat ik, zoals ik over dat volk denk. En hoe denk je dat God over dat murmurerende volkje Israël denkt? Dat zullen we straks allemaal tegenkomen. Bileam moet zeggen dat het een gezegend volk is. omdat er een ster opgaat uit Jacob. Het is Gods volk. Als je bij Gods volk hoort, wens ik haar gezegend 2015. Dan ben je bij voorbaat iemand die op de zegen van God in zijn leven mag rekenen. Zijn goede tierheid gaat verder. En machtige koningen doden. Dus die koningen die veel te sterk waren voor Israël. Bijzonder van het boek ook is dat al die volkeren veel te sterk waren voor Israël. En waarom doden God die volkeren? Want zijn goede tierheid is voor eeuwig. Sihon, de koning van de Amorieten. Vergeet niet, als je Sihon neemt in Och, dat waren koningen in die tijd. Daar sprak de hele wereld over. Het waren niet zomaar een paar stamoudsten. Het waren hele grote volkeren waar iedereen daar in de omgeving ontzag voor had. Waar die onverslaanbaar waren in de ogen van de andere volkeren. Maar Gods goede tierheid is tot in eeuwigheid. Hij versloeg ze. Dus Israël heeft, naast dat het een reis maakte door die woestijn heen, hebben ze het handelen van God gezien in de omgeving, in de wereld om zich heen. En ze hebben dat gezien en ze hebben dat opgemerkt, niet op grond ervan dat Israël zo'n goed volk was, maar dat Gods goede tierenheid tot in eeuwigheid is. En dat is het mooie ook van het boek Numeri. We slaan even Numeri 1 op. We gaan daar natuurlijk toch naartoe vanavond. En wat hierboven staat, hè, is het boek Numeri. Dat is eigenlijk, hoort dat er niet boven te staan, het Numeri. Dat, of zoals de Engelsen zeggen, numbers. Dat doet veronderstellen dat het een boek niet anders is als een hele lijst nummers en cijfers en getallen. Die je dan min of meer uit je hoofd moet leren en waar je dan een of andere betekenis aan moet hechten. Er zijn eigenlijk maar twee hoofdstukken in dit boek die echt over het tellen van het volk gaan. De rest van het boek gaat over hele andere dingen. En daarom heet het ook niet in veel talen, wordt dat woordje Numeri er niet eens boven gezet. Denk maar aan het Duits. Daar heet het Das vierde Buch Moses. Dus dan krijgen deze boeken, die samen de Tora of de Pentateuch vormen, de eerste vijf boeken van de Bijbel, de vijf boeken van Mozes, die hebben deze titel helemaal niet. Ook niet Genesis, Exodus en ook niet Leviticus. Dus je moet niet zozeer een beetje die titel Numeri moet je een beetje vergeten eigenlijk. Die is erbij gekomen toen de Griekse vertaling van het Oude Testament kwam. Dat is de Septuagint. En toen heeft men die boeken een naam gegeven. Maar de Joden geven die boeken nog steeds niet een naam. Die hebben het over de Torah. En voor hen is dit het belangrijkste deel van het Oude Testament. Denk maar aan de confrontatie die de fariseeën en de schriftgeleerden telkens met Jezus hebben. Als ze verwijzen naar de wet, dan verwijzen ze naar deze vijf boeken. Het is eigenlijk het fundament van het Joodse geloof. Vind je in de Torah, in deze vijf boeken vind je die terug. Ook wel genoemd trouwens de Pentateuch. Hè? Dat betekent vijfdeling. Dus eigenlijk wordt het gezien als één stuk wat door Mozes geschreven is. Maar wat in vijf delen uiteenvalt. De Hebreeuwse Bijbel die heeft dat dan ook anders. De Hebreeuwse Bijbel die heeft eigenlijk geen titel, dus die begint als titel gewoon waar het boek mee begint. Dus als je de Hebreeuwse Bijbel opslaat en je kijkt naar waar kan ik Numeri vinden, dan vind je de Heer sprak tot Mozes in de woestijn. En dan weet je gelijk een beetje wat de titel, wat die is. Want dat zijn ook woorden die tot de goddelijke inspiratie van de Bijbel horen. Exodus hoort daar niet bij en Numeri hoort daar ook niet bij. Ik bedoel die titels. Maar dit hoort erbij. Het zijn de eerste zinnen van het boek die je daarin tegenkomt. En de verklaren, hoe wonderlijk is het? Hoe wonderlijk is onze God? Die verklaren ook direct wat de zin is van dat boek. Wat de bedoeling is van dat boek. De bedoeling van dat boek is, en daarom is het ook zo mooi boek, dat God wil spreken in de woestijn. Mooi is dat, hè? Dus de Heere sprak tot Mozes in de woestijn, in de tent van de ontmoeting of de tent van de samenkomst. De Heere in de woestijn was Israël, in de woestijn was Israël met Mozes, maar in de woestijn was Israël vooral ook met de Heere. En de Heere sprak tot Israël in de woestijn, daar gaat het boek over. Dat God met hen die reis door de woestijn wil maken. En daar gaat het voor ons ook om. Ook wij maken een reis door de woestijn heen. En ook wij hebben het geweldige voorrecht dat God tot ons wil spreken in de woestijn. Tot ieder van ons echt persoonlijk. Het hoort echt bij het christelijke leven. Dat God tot ons spreekt. Dat we de woorden van ons verstaan. De woorden van de Heer Jezus zegt van zijn woorden. Dat zijn woorden geest en leven zijn. We zouden dus niet kunnen leven als kind van God. Als God niet tot ons sprak vanuit zijn woord. En de Heer Jezus zegt het. Ik heb het vaker gezegd. Als je bij zijn schapen hoort. Mijn schapen horen mijn stem. Dus overweeg dat ook eens voor jezelf. Of het zo is dat je de stem van God in je leven hoort. En als dat niet zo is, misschien kun je dan eens een nieuwe stap maken. En zeggen van, ja Heer, ik wil uw stem horen. Er komt zo ontzettend veel op ons af. En zeker ook op onze jongeren wat social media betreft en zo. En we horen zoveel stemmen om ons heen. En als je eerlijk afvraagt, er is zo weinig ruimte dat God een ontmoeting kan hebben met ons. Of dat wij een ontmoeting hebben met God. Een echte ontmoeting met de Heere, waarin alle andere stemmen zwijgen. Ik heb laatst een avond door een avond of 3, 4 gesproken over wat bidden betekent. En dat het gebed laten zien in het leven van Jezus. Hoeveel ruimte hij, de Zoon van God, nam. Hoeveel tijd hij nodig had om in contact te komen met zijn vader. Om de stem van zijn vader te verstaan. Als je nooit de stem van God verstaat in je leven, dan weet je ook niet wat God in je leven wil. En gisteren heb ik ergens over gesproken, daar gaat het vanavond dan niet over. Maar gisteren heb ik ergens over gesproken. En dat is dat Joshua, als hij de wetten van God weer gaat herstellen, in een tijd waarin er heel veel verval is. En als hij de rechters aanstelt, dat hij zegt van, wat jullie moeten doen is, je kunt alleen maar recht spreken als je eerst naar de stem van God luistert. Als je dus eerst, als de vreze des Heer is, als de geweldige eerbied is voor God in je leven, zodat hij in jouw leven mag zeggen wat hij wil. Dat maakt in ons leven ook de dingen helemaal anders. Het gaat er dus om dat we ontmoetingen met God hebben. Zoals je als je het boek Leviticus neemt, ook weer zoiets. Wij zouden denken, dat boek handelt over de Levieten. Er staat immers Leviticus boven. Fout. Fout. Een miskleun. Het gaat helemaal niet over de Levieten. Het boek Leviticus gaat over de priesters. Het gaat over het huis van God. Het gaat over het brengen van offers. Het gaat over een altaar. Het gaat over de volkomenheid van het werk van Jezus Christus. Het volmaakte offer. Leviticus wijst ons met een grote vinger naar het offer van de Heer Jezus Christus in alle offers die er zijn. En op de volmaaktheid van het offer. Het wijst erop dat het offer voor God voldoende is, hoe dat volk ook is. Het gaat om het werk van de priesters in dat huis. Er komt heel weinig over de levieten in voor. Zij moesten de tent, de samenkomst, als die was uit elkaar moesten gehaald moesten worden, moesten ze dragen door de woestijn. Maar de priesters moesten het huis van God binnengaan. Ze moesten offers brengen aan God. Ze hadden een altaar. Het boek Leviticus spreekt over allemaal elementen die God gewild heeft en God aan Israël heeft gegeven, die de eerste gemeente nog deed en die we in onze westerse samenleving allemaal zijn kwijtgeraakt. We hebben een totale andere structuur in onze kerken gebracht. Maar waarom was de dienst van de priesters nou? Terwijl het Nieuwe Testament zegt dat we allemaal gemaakt zijn tot koningen en priesters voor onze God en Vader. En dat betekent dan weer niet dat je nou een priester bent in je gezin. De man een priester in zijn gezin. Daar wordt het dan een beetje mee verklaard. Nee, het Nieuwe Testament zegt dat we een geestelijk huis hebben. We hebben een geestelijk altaar. We brengen geestelijke offeranden aan God. En die offeranden zijn de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Wij bestaan als het ware voor een geestelijk altaar. En we zeggen tegen God hoeveel we hem waarderen. Hoeveel we van hem houden. We eren hem. En we bedanken hem. En we ontsteken reukwerk. Als het ware voor de troon van God. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Het is echt niet zo in het Nieuwe Testament dat je daarvoor geleerd moet hebben. En een papiertje moet hebben. Wat je daarvoor nodig hebt, is dat je een kind van God bent. En dat de Heilige Geest het uit Jezus neemt. En het jou verkondigt. En dat jij het aan God teruggeeft. Zijn we dat niet allemaal kwijtgeraakt? Je zit allemaal gewoon te luisteren. En die bovenin staat dan een predikant. Ik zeg helemaal niets naars over die man, zo bedoel ik het niet. Ik zeg alleen dat de structuur al lang niet meer is zoals God het bedoelt. Waar kunnen wij onze lofprijs kwijt? Waar is het altaar? Wij hebben een altaar, zegt de Hebreeënbrief. Waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. We hebben een altaar. En het altaar, dat is datgene waar de Heer Jezus gekomen is, buiten Jeruzalem. Heeft hij voor ons geleden. Wij staan als het ware met ons offerlam, ons geestelijk offerlam, de Heer Jezus, voor God. We zeggen, Vader, ik wil u bedanken voor de Zoon. En weet je wat nou zo jammer is? Omdat we het allemaal kwijt zijn geraakt, zijn we eigenlijk de fundamenten van het christelijk geloof kwijtgeraakt. Dat wil namelijk zeggen dat we tot God gaan, tot God naderen, vanuit de zekerheid dat we het lam hebben in ons midden. En als je er zeker van bent dat je het lam hebt in je midden, dan ben je er ook zeker van dat je schuld vergeven is. Dan is de basis niet jouw bestaan, maar de basis is datgene wat de Heer Jezus voor ons deed aan het kruis van Golgotha. Zijn kruis en opstanding, dat is de basis, dat is gebeurd. Het kruis en de opstanding. Hij is opgestaan, zegt Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. Dat betekent dat iemand die in verbinding staat met de opgestaande Heer, niet iemand is die zegt, ja, ik weet eigenlijk niet of mijn zonden nog niet wel zijn weggedaan. Even, heeft u hier vragen over? Is dit helder? Dat het fundament voor een christen anders ligt. Anders. Ja. Dat betekent dus ook dat als ik het boek Numeri ga uitleggen aan u, en ik probeer dat te doen, dat we dat op een geestelijke manier zullen gaan doen. We zullen geestelijke lijnen gaan trekken. Dat doe ik niet zomaar. We krijgen nog wel eens het verwijt, ja, maar dat staat er niet, dus dat is inlegkunde. Nou, dat gevaar zit er ook inderdaad soms in. Dus als je dingen gaat uitleggen uit het boek Numeri, dan willen we dat ook zo doen dat dat in het Nieuwe Testament wordt bevestigd. Dat dus ook dat we andere plekken in de Bijbel vinden waarvan we zeggen, ja, dat is zo, want we kennen allemaal datgene wat de Heer Jezus in Johannes 8 tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden zegt. Die lazen ook hun Bijbel, maar ze lazen die niet op een goede manier. De Heer Jezus zegt, jullie onderzoeken de schriften en jullie menen dat je daardoor, door het onderzoek van de schriften, eeuwig leven zult krijgen. Wie weet hoe je eeuwig leven krijgt? Ik hou ervan om te praten een beetje zo'n avond. Zeg het maar, wie? Steek je vinger maar op, dan kom je aan het woord. Ik herhaal het hier wel. Niemand weet hoe je eeuwig, Henk.
Door het geloof.
Eeuwig leven ontvang je niet door onderzoek van de schriften. Maar eeuwig leven ontvang je dat je gelooft dat Jezus Christus voor jou stierf. Voor jou persoonlijk. Net als Paulus. Die zegt, de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgaf. Op het moment dat Paulus nog een vijand van God was. Dus ik geloof dat 2000 jaar geleden, u moet me niet op de dag afrekenen, dat zo'n 2000 jaar geleden de Zoon van God wist dat hij met de zonde van Bert van Twillert naar het kruis ging. En dat hij daarvoor boette. Dat hij die zonde van Bert van Twillert bracht in het oordeel van God. Ik geloof zelfs een stapje verder, ik heb dit wel eens vaker gezegd. Ik geloof zelfs dat hij al dat kwaad van Bert als zonde voor God heeft beleden, zodat hij daarvoor gestraft werd. En hoe dat kan, dat weet ik niet. Maar het is het hele beeld van het Oude Testament, dat al de zonden van de Israëlieten beleden moesten worden voor God. Heere God, zo ben ik. Zo is mijn leven. Het is ook goed als je dat doet voor je eigen geloofsleven, omdat je weet, daarna er is vergeving, het is weggedaan. Het nieuwe is gekomen, het oude is voorbij. Als zonden beleden waren, als ze op de kop van het zondoffer waren gelegd, die zonden, dan waren ze weg. Dus we gaan met elkaar lijnen trekken naar het Nieuwe Testament. Naar het Nieuwe Testament. En in Romeinen 15, daar staat het ook, dat alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. Dus Romeinen 15 vers 4. Alles wat van tevoren geschreven is, dus in het Oude Testament is geschreven omdat wij dus die nu leven, wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden of vasthouden. Daarvoor is het geschreven. Dus je denkt wel, nou ja, het is voor de Israëlieten geschreven, is natuurlijk ook zo. Maar dit boek is ook voor onszelf geschreven, opdat wij daar onze lessen uit zouden kunnen trekken. En de Heer Jezus zegt, dan inderdaad in Johannes 8, het zijn de schriften die van mij getuigen. Als wij in Numeri niet de Heer Jezus ontdekken, dan begrijpen we het boek niet goed. En daarom is er een blindheid over Israël, want zolang ze niet ontdekt dat het boek Numeri spreekt over de Heer Jezus, of het boek Jesaja spreekt over de Heer Jezus, of welk Bijbelboek je me ook noemen wil, het zijn de schriften die van hem getuigen. Ze leggen getuigenis af van een Jezus, let goed op, zoals God hem heeft gezien. Niet zoals mensen hem hebben beoordeeld. Maar zoals God hem heeft beoordeeld. Je moet naar het Oude Testament kijken om te zien hoe God over de Heer Jezus heeft gedacht. Daar laat God in een aantal dingen zien hoe wie en hoe de Heer Jezus Christus is. In 1 Korinthe 10, daar vinden we het nog duidelijk. Ik wil u dit tekst voorlezen, nog duidelijker. 1 Korinthe 10 vers 1 tot 6. Als u een Bijbel hebt, mag u er wel bij opslaan. Dan wacht ik daar even op. Daar begint Paulus dit te zeggen. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Dus Paulus, die haalt de geschiedenis van de Schelfzee uit het boek Exodus aan, om te laten zien, om dat uit te leggen naar nieuwtestamentische gelovigen toe. En dan zegt hij, ik wil dat jullie weten dat die geschiedenissen uit het Oude Testament een bepaalde betekenis hebben voor de mensen die een nieuwtestamentisch leven willen leiden met de Heer Jezus. Dat ons alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Ziet u wel dat zo'n rots uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, ineens wijst naar de Heer Jezus. Mooi, hè? Dus als de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Als de Bijbel spreekt over dat iedereen die dorst heeft mag komen, dan is dat komen tot de levende steen. Dat is een komen tot de rots. Dat is een drinken uit de Heer Jezus. Inderdaad. Dus was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En dan komt het. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. God heeft het allemaal genoteerd. Hij heeft allemaal laten opschrijven. Die hele woestijnreis voor jou. Voor ons. De Heilige Geest wil dat we daar, dat we dat gaan lezen. Dat we ernaar gaan kijken. Vroeger dacht ik altijd, nou, dat is wel stom die Israëlieten hoor, dat ze elke keer bij de Heer afdwaalden. Weet je, was je nog zo'n kind en dan las je vader of je moeder je uit de kinderbijbel voor. En dan kwam je al die verhalen tegen. En dan dacht jij dat jij een stuk beter was. Nou, vergeet het maar. Het is neergezet voor ons, omdat wij precies zulke mensen zijn. En zij hadden wel, dus lust tot het kwade. En God wil dat wij dat niet hebben. En dat is iets wat heel erg speelt vandaag de dag. Het lust tot het kwade, de zonde in de gemeente. Het koninkrijk van God dat zo apart staat van het koninkrijk van de wereld en dat koninkrijk van God dat zijn eigen regels heeft. En wat je om je heen hoort is dat de regels die gelden in het koninkrijk der Nederlanden, dat die ook moeten gaan gelden in het koninkrijk van God. Als het koninkrijk der Nederlanden zegt van je hoeft niet meer te trouwen, je kunt ook samenwonen, dat kun je wel bekrachtigen met een contract, dat is dan wel geen huwelijk. Dan zeggen wij ja, dat is door het koninkrijk der Nederlanden goedgekeurd, dus het is net een huwelijk en dan gelden ineens de regels van het koninkrijk der Nederlanden in het koninkrijk van God. Hoe kan dat? Niet? Dat is toch apart? Dus waar het om gaat is dat we daar goed op zullen gaan letten. En dat we deze dingen ook gaan opmerken. Dat God de Israëlieten niet voor niets in de woestijn heeft gebracht. Afgescheiden van al die andere volken. En dat het niet voor niets is dat God in de woestijn tot Israël sprak. En dat ze in de woestijn God leren kennen. En dat ze in de woestijn de daden van God zagen. Allemaal. Dus. Er waren twee soorten mensen, zegt hier de Korinthebrief. Er waren mensen die verlangden naar de kwade dingen. En ze hebben eigenlijk de reis in de woestijn naar het beloofde land niet kunnen volbrengen. Omdat ze op de een of andere manier het spreken van God buiten hun eigen leven sloten. En zeiden ja, ik noem maar wat, God zou toch niet alleen via Mozes spreken. God zou toch ook, hè, is Mozes dan zo belangrijk? En eigenlijk zijn het precies de dingen die we in het Nieuwe Testament terugvinden. In de brief van Judas, die zegt in het laatste daar, in de laatste tijd, dan zullen er mensen komen, die zullen de genade van God veranderen in losbandigheid. Ze willen geen heerser boven zich. Ze willen niet een God die hun leven bestuurt. Ze willen niet hebben dat God hun prikkelt. Dat God tegen hen zegt, ja, maar mijn lieve dochter, dit is verkeerd. Dit is mijn weg niet. Ze willen niet gecorrigeerd worden. En ze zeggen, ja, weet je, laat hem maar gewoon, nou heb ik dan toch bij dat punt van dat samenwonen. Laat hem maar samenwonen. En als het niet goed is, God is genadig. God is genadig over onze zonden. Ze veranderen de genade van God. Omdat ze niet willen dat Jezus Heer is. In losbandigheid. Ze verloochenen hun enige Heer en Heerser in hun leven. Zegt Judas. Ik had jullie graag willen schrijven over het goddelijk heil en over alles. Maar ik ben gedwongen om jullie te laten zien dat er een tijd zal komen waarin mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. En dat ze zich gewoon allerlei leraars bij elkaar halen en dat ze zichzelf laten, staat zo'n woord dat je kunt vertalen, en dat heeft de Statenvertaling ook gedaan, met kietelen, zo'n beetje over je bol aaien. Snap je? Dan gaan de mensen, dan krijg je predikers. Oh domme, wat heb je mooi gepreekt. Je hebt het voor mij zo mooi gemaakt. Je hebt me zo mooi over mijn bol geaaid. Ja. Paulus heeft het naar Timotheus toe over de gezonde leer. De leer die gezond maakt. En die corrigerend is. Dus er zullen een hele hoop dingen tegenkomen in dat boek. Of het u aanstaat of niet. Ik wil het toch eerlijk met u doornemen. En u mag dat altijd persoonlijk mij over aanspreken. En u moet het in gebed brengen. en in het licht van de Heer. Om te kijken of het allemaal zo is. Zij verlangde, wij niet zouden verlangen. Daarvoor is het geschreven naar de kwade dingen zoals zij er naar verlangd hebben. Goed, ik lees de eerste drie versen van het boek Numeri. Ik ga er wat uit lezen. Numeri 1, vers 1 tot 3. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in de tent van ontmoeting. Het leest vooruit de herziende Statenvertaling. Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. En wat zei God? Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd. Het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt, van 20 jaar oud en daarboven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u en Aaron. Nou krijg je een aantal stamhoofden, daar kom ik later nog wel op terug, misschien vanavond nog of anders de volgende keer. En dan gaan we verder bij vers 17. Toen namen Mozes en Aaron deze mannen die met hun namen aangewezen waren. En ze riepen heel de gemeenschap bijeen op de eerste dag van de tweede maand. En hoofd voor hoofd lieten zij die 20 jaar oud of daarboven waren zich naar hun afkomst inschrijven. Naar hun geslachten en naar hun families. Overeenkomstig het aantal namen zoals de Heere Mozes geboden had, zo telde hij hen in de woestijn Sinaï. Dat volgt een opsomming van die 12 stammen, behalve de stam van Levi. En dan ga ik verder bij vers 47, tot het eind. Maar de Levieten uit de stam van hun vaderen werden onder hen niet meegeteld. Tenminste, zij hoefden niet te vechten. Zij hadden andere bezigheden. Zij waren niet voor de strijd bestemd. Want de Heere had tot Mozes gesproken, alleen de stam Levi mag u niet meetellen en hun aantal mag u niet onder de Israëlieten opnemen. Wat u betreft stel de Levieten aan over de tabernakel van de getuigenis en over alle bijbehorende voorwerpen, ja over alles wat erbij hoort. Ze moeten de tabernakel en alle bijbehorende voorwerpen dragen. Ze moeten dienen en ze moeten hun kamp rondom de tabernakel opslaan. En wanneer de tabernakel moet opbreken, dienen de levieten hem uit elkaar te nemen. En wanneer de tabernakel halt moet houden, dienen de levieten hem weer op te bouwen. En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet er doodgebracht worden. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn eigen kamp en ieder bij zijn eigen vaandel, ingedeeld overeenkomstig hun legers. Maar de levieten moeten hun kamp opslaan rondom de tabernakel van de getuigenis, dan zal er geen grote toorn op de gemeenschap van de Israëlieten komen. Zo moeten de levieten de voorschriften met betrekking tot de tabernakel van de getuigenis in acht nemen. De Israëlieten deden het, overeenkomstig alles wat de Heere Mozes geboden had, zo deden zij. Goed, het volk des Heeren moest worden geteld. Dat klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar het moest duidelijk worden, zoals we dat wel met een andere woord zeggen, wie bij de getelden des Heeren behoorde. We zouden dat Nieuw Testament eens kunnen zeggen, er moest geteld worden wie namen opgeschreven stonden in het boek des levens. In de Statenvertaling staat dat ze moesten hun afkomst kunnen verklaren. Ze moesten naar hun afkomst zich laten inschrijven. Ze moesten hun afkomst laten verklaren. Dat is prachtig. En de vraag bij zo'n zin, die komt dan natuurlijk gelijk naar boven. Kunt u je afkomst verklaren? Ik ben geboren in Bunschoten. Ik heb er niet lang gewoond, een jaar. Dus ik weet daar niks meer van. Ik heb er nog wat familie wonen. Maar als ik in Bunschoten kom, en mijn vrouw is er laatst met een vriendin geweest, en die bezocht dan het museum in Bunschoten. Dat vond ze leuk om te laten zien. En toen vroeg die vrouw bij dat museum aan mijn vrouw, Hij zegt, wat trekt u zo naar Bunschoten? Waarom bezoekt u dit museum? Dan zegt ze, ja, mijn man komt hier vandaan. Nou, dan krijg je, als je in Bunschoten komt, dan krijg je onherroepelijk het volgende. Van wie is je er dan in? Weet je, en dan... En toen bleek dat die vrouw mijn moeder had gekend. En zo, mijn moeder is na mijn geboorte overleden. Dus, maar goed, zij had haar gekend. Dus het was wel leuk. Ik hoorde nog wat dingen over mijn moeder en zo. Maar je moet dan je afkomst kunnen verklaren. Wat is onze afkomst voor 2015? Bij wie hoor je? Waar kom je vandaan? Van wie ben je erin? Van Christus. Van alle die in Christus Jezus zijn. Ze moesten kunnen verklaren wat hun afkomst was. Kan je dat voor jezelf? We leven hier op de Veluwe. En hoeveel werkelijke kinderen van God durven echt te zeggen, ik hoor bij de Heer Jezus. Ik kan mijn afkomst verklaren. Je moest het kunnen verklaren. Je moest het duidelijk kunnen maken. Om het gewoon te zeggen, je moest het kunnen verklaren uit wie je geboren was. Voor de Joodse jongetjes was dat niet zo moeilijk. Die waren allemaal besneden. Ze konden min of meer met een besnijdenis hun afkomst verklaren. Maar met een kinderdoop kun je je afkomst niet verklaren. Daar is een nieuwe geboorte voor nodig. De Heer Jezus zegt, het is niet door de wil van een man en ook niet door een vrouw, maar degene die uit God geboren zijn. Die hebben het recht, degene die Christus in hun leven hebben aangenomen, hebben het recht om zich kinderen van God te noemen. Niet? Die kunnen hun afkomst verklaren. Die weten dat hun namen staan opgetekend in het boek des levens. Toen de Heer Jezus geboren werd, is het nog niet zo lang geleden dat we kerstfeest gedacht hebben aan de geboorte van de heiland. Toen moesten alle Joden zich laten inschrijven in de registers van Rome. Ze moesten zeggen, wij horen bij de overste van deze wereld. Dat heeft natuurlijk ook een geestelijk betekenis, want toen kwam Jezus. Voor mensen die tot ontdekking kwamen dat ze hoorden bij de overste van deze wereld, kwam de engel Gabriel naar beneden, bij Maria. En Maria zei, hoe kan dat nou dat ik zwanger word als ik geen gemeenschap met een man heb? Ze was notabene verloofd met Jozef en ze had geen gemeenschap. Jongelui. Zou je het kunnen zeggen als een engel bij je kwam? Ja, maar ik heb nog geen gemeenschap gehad met een vrouw. Want ik ben nog niet getrouwd. Falen we daar niet vaak in? Zo, ja, maar de genade van God. Maar goed. Hoe kan dat dan? En die engel die zegt dat tegen haar, Gabriel. Zegt, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En Maria, als de Heilige Geest over jou komt. En de kracht zal je overschaduwen. Dan wordt de Zoon van God geboren in jouw leven. En dat is niet veranderd. Dat is precies hetzelfde wat Jezus tegen Nicodemus zegt. Wat uit de Geest geboren is, is Geest. Dus kun je afkomst verklaren. Dat is het fundament. We gaan niet elke keer twijfelen van... aan je eigen ouders. Je gaat niet twijfelen of je elke keer weer twijfelt of je uit je moeder geboren bent. Je zegt, dit is mijn vader en dat is mijn moeder. En iedereen zegt op zijn eigen manier, papa, mama, vader, moeder, nou ja. Maar één ding staat vast, hè. We weten, als het goed is en het, er zijn geen bijzondere dingen in ons leven gebeurd, weten we wie onze ouders zijn. En het eerste wat de Israëlieten moesten doen, ze moesten hun afkomst verklaren. Ze moesten zeggen, daar kom ik vandaan. Waarom moesten en dat... En ze moesten dat doen. Hoe konden ze dat doen? In Exodus 12, vers 38 lezen we, namelijk, waarom moesten ze dat doen? Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met de Israëlieten mee. Dus in Exodus lezen we dat niet alleen de Israëlieten uit Egypte zijn gegaan, maar er is een grote groep mensen meegetrokken die niet bij Israël hoorden, die niet, ook niet bij Israël geteld werden, maar die wel zich wel in die gemeenschap van de Israëlieten bevonden. En vandaag de dag is dat ook zo. De Heer Jezus heeft gezegd, jullie groeien niet alleen op binnen dat koninkrijk van God. Er zijn ook mensen die niet bij de getelde behoren. Er is ook onkruid, er is ook dolik dat tussen de tarwe wordt gezaaid. En dat je daar gewoon moet staan, je mag het niet uitdrukken, blijkbaar met een bepaalde bedoeling. Je moet het niet gaan uitdrukken, je moet niet aan iedereen gaan denken van, ja, is dat nou wel tarwe? Is dat nou wel dodelijk? Nee, zegt de Heer Jezus, je laat het samen opgroeien tot de oogst. En bij de oogst blijkt wat echt tarwe is en wat dodelijk is. Niet? Dus in welke gemeente u ook zit, er zit gegarandeerd dodelijk tussen de tarwe. Er zijn mensen die er niet bij geteld mogen worden. En eigenlijk wil de Heere niet dat zij in de gemeente meestrijden. Ze kunnen ook niet meestrijden. Ze falen ook vaak door ongeloof. Het gaat hier om mensen, mannen boven de 20 jaar, die moesten strijden. Ze moesten dus wat betekenen in de gemeente. Ze hoorden er niet al bij. Wanneer wist je dan wel of je erbij hoorde? Dat is natuurlijk een vraag die we moeten beantwoorden. Wanneer hoorde je nou bij de getelden van Israël? Ik vind het zo mooi dat ik gewoon gezegd heb, geestelijke les uit het boek Numeri. Ik kan dus heel rustig alles uitleggen. De volgende keer gaan we gewoon verder. Maar we slaan en gaan even naar Exodus 30. Ik lees het weer voor uit de herziene Statenvertaling. Verder sprak de Heere tot Mozes, of vers 11, sorry, Exodus 30, vers 11. Verder sprak de Heere tot Mozes, wanneer u het aantal Israëlieten opneemt, volgens hun tellingen, dan moet ieder, dus ik zeg het nog eens, iedereen moet... Er was geen, niet iets van, nou kan ik niet een beetje schipperen. Iedereen moet bij hun telling aan de Heere een losgeld geven voor zijn leven. Opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. Dit moeten allen die bij de getelden gaan behoren geven. Een halve sikkel gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. De sikkel is 20 gera waard. Een halve sikkel als een hefoffer voor de Heere. Al wie bij de getelde gaat behoren, van 20 jaar oud en daarboven, moet het hefoffer voor de Heere geven. Je moest dus een zoenoffer, een hefoffer voor jouw leven aan de Heere geven, voordat je geteld kon worden. Dat is duidelijk. De rijke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een halve sikkel. Als u het hefoffer voor de Heere geeft om voor uw leven verzoening te doen U moet het geld ter verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst van de tent van ontmoeting. Het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn voor het aangezicht des Heren, van de Heren, om voor uw leven verzoening te doen. Wanneer hoorde je bij de getelde? Als je wist dat je zoengeld betaald was. Er was verzoening gedaan. En die verzoening was voor de een niet meer als voor die ander. Die was voor iedereen een halve sikkel. Ze konden dus pas bij de getelde horen, als ze dat zoengeld hadden betaald, als God, als de Heere, dat zoengeld had ontvangen. Wij horen pas bij de getelde, om het Nieuw Testament over te brengen, als er voor ons zoengeld is betaald. Als je weet dat over jouw zonde verzoening is gedaan, dat de Heere Jezus voor jou en voor mij heeft betaald, dat het bloed van Christus spreekt over de verzoening voor onze zonde, dat het in het heiligdom gebracht is, het bloed, dat het voor in de hemel gebracht is, dat het voor God spreekt, het bloed. Niet zoals bij de Israëlieten die het aan de deurpost streken van hun huis, maar daadwerkelijk dat de heiland, dat bloed, zijn met zijn eigen bloed, de hemel is doorgegaan, dat dit bij God heeft gebracht, dat dit heeft laten zien, dat hij gezegd heeft, zie, hier is de betaling voor het leven van Bert van Twillert. Dan hoorde je bij de getelde. En bij de getelde hoorde, dan wist je, ik sta opgeschreven in het boek van de getelde. Eens en voor altijd, voor eeuwig. Dan heb je het fundament voor je geloofsleven. Misschien was dat voor de Israëlieten nog wel makkelijker. Omdat ze gewoon, de namen stonden gewoon daarop. Die stonden gewoon bij de getelden. Ze hoorden bij de getelden van Israël. Ze hoorden bij het volk van God. Dat wil nog niet zeggen dat ze niet murmureerden. Maar ze hoorden wel bij de getelden. Ze zondigden nog wel. Maar ze hoorden wel bij de getelden. Het zoenoffer was betaald. Het was betaald. Volgens, zo stond het, zo staat het hier. Gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Dus het was naar de maatstaven van het heiligdom bepaald. Het heiligdom had de grootte van dat zoenoffer vastgesteld. Is dat niet mooi? God heeft het vastgesteld. Dit moet betaald worden. Als ik dat ontvang, dan is er verzoening. In Psalm, ik meen dat Psalm 49 hier staat, geen mens kan de losprijs betalen en voor zijn broeder verzoening doen. Niemand. En er staat erbij, die losprijs is immers te hoog. Het is ontoereikend voor je leven. Maar hoe dan? Als God die losprijs bepaalt, was er één die dat kon. De rechtvaardige. De losprijs die God eiste was altijd iets wat onberispelijk was. Het lam dat geslacht werd voor onze zonden. Gij zijt, zegt Paulus, gekocht en betaald. En als je nou eenmaal weet dat je betaald bent door het offer van het lam en je naam staat opgeschreven in de hemel, zo dan, zegt Paulus, verheerlijk God in je lichaam, in je leven, in je reis door de woestijn heen. Verheerlijk God, het zoengeld is betaald. En u heeft uw portemonnee niet voor open hoeven te trekken. Want al uw miljoenen, u zult er niet allemaal hebben, maar die zijn allemaal ontoereikend. Geen mens kon dat. Alleen de Heer Jezus. Maar als we nou geloven dat hij dat werkelijk heeft gedaan en betaald is, dan staan onze namen opgeschreven in het boek des levens. Dan is onze afkomst verklaard. Voor onszelf en voor God. Er zijn heel veel christenen waarvan God weet dat ze zijn kinderen zijn. Alleen zelf geloven ze het niet. En dat komt omdat ze hun afkomst niet durven verklaren dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is. Ze denken dat het afhankelijk is van, ja, als ik zondig, dan kan dat toch niet zo. Maar het hele boek Numeri is één boek van wat de goede tierheid is, Heer, is tot in eeuwigheid. Ziet u? Dus ze moesten die afkomst betalen. En vervolgens lees je in vers 3 dat het gaat in Numeri 1 vers 3 dat het gaat om ieder in Israël die met het hele leger uittrekt. De getelden waren ook strijders en we weten dat die strijd voor Israël inhield. Ze moesten strijden tegen de Amalekieten, ze moesten strijden tegen de volken rondom. Maar je kunt natuurlijk alleen maar strijden. Je kunt alleen maar een geloofstrijd strijden als je weet dat je een kind van God bent. Er is een hele verkeerde interpretatie over wat de strijd, de geloofstrijd is. Er zijn veel mensen die denken dat de geloofstrijd, die is zo'n beetje dit, dat het een strijd is, hoe moet ik het zeggen, om te weten dat je een kind van God bent. Ik zeg het misschien een beetje ongelukkig. Maar het is altijd weer een strijd om te geloven dat je erbij hoort. Dat is de strijd. Die strijd komt u in de Bijbel niet tegen. Laat ik maar gewoon helder zeggen. We lezen nergens in de Bijbel, als Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, dat het gaat om een strijd van zijn geloof. In 1 Timotheus 6 zegt hij, u echter, o mens die God toebehoort, daar heb je het. Als het over de geloofstrijd heeft, dan spreekt hij tegenover mensen die God toebehoren. Dus u mens die God toebehoort, zou zo'n mens die God toebehoort dan een strijd hebben of die God wel of niet toebehoort? Zou dat dan zijn geloofstrijd zijn? Nee. Zou Paulus ooit voor zichzelf een strijd hebben gehad van hoor ik er nou wel bij of hoor ik er nou niet bij? Maandag hoor ik er wel bij en dinsdag niet en woensdag weer wel? Komt Paulus u zo tegen uit de Bijbel? O mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Dat zijn de schadelijke dingen voor jouw leven in, als mens Gods. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En dan komt het, strijd, de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Paulus zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Dat betekent dat je midden in een wereld staat en dat je daar getuigenis aflegt, zoals Jezus dat heeft gedaan naar Pilatus, van zijn afkomst. Jezus heeft tegenover Pilatus gezegd, toen Pilatus hem de vraag stelde, bent u dan toch een koning? En hij de vraag stelde van, hoe komt het dan waar zijn? En dan zegt Jezus tegen Pilatus, gij zegt, daartoe ben ik in de wereld gekomen. Ik ben een koning, maar niet van deze wereld. Hij legde een belijdenis voor Pilatus af dat hij niet bij deze wereld hoorde. Zijn strijd is, moet u maar eens het hele verband lezen, is Paulus waarschuwt over mensen die ontzettend veel geld hebben. En die niet hoeven te strijden of ze wel of niet een kind van God zijn, maar waarvan een strijd op de loer ligt dat geld hun zo in bezit kan nemen dat ze verlies lijden. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. Niet naar dit leven wat je hier maar zo op aarde hebt. Paulus weet dat hij dat zelf ook gedaan heeft. En dat hij getuigd heeft. En dat hij de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen. Een goede belijdenis is dat je belijdt dat Jezus je Heer is. En niet dat je afvraagt of hij dat wel is of dat hij dat niet is. De strijd des geloofs. Paulus bedoelde iets anders. Aan het eind van zijn leven zegt hij dat u de goede strijd heeft gestreden, dat u het geloof heeft behouden. Maar daarbij bedoelt hij natuurlijk niet dat hij zijn leven lang heeft gestreden. Goed, als het over die strijd gaat, waar die mensen voor moeten worden opgeroepen, deze mannen. We lezen dat ook in Efeze 6. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de lucht, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de listige verleidingen van de duivel. We hebben niet een strijd tegen onszelf, maar we hebben een strijd tegen de machten van het kwaad. We hebben een strijd te strijden. Niet om te vragen of we wel of niet een kind van God zijn, maar om op te letten dat binnen de gemeente het kwaad binnenkomt. De strijd van de Israëlieten was dat de Amalekieten kwamen bijvoorbeeld en die... En dat waren een beetje laffe mensen. En die vochten altijd in de achterhoede van Israël. Voorliepen de strijders. En die bekeken of er vijanden waren. En als er vijanden waren, die moesten worden overwinnen. Dan gingen zij overwonnen. Dan gingen zij de strijd aan. En achteraan, helemaal in de beschutting, in de schaduw, daar liepen de vrouwen en de kinderen. En er kwam daar Amalekieten en die lieten de troep passeren en die vielen de vrouwen en de kinderen aan. Daar waarschuwt Paulus tegen. Dat is een strijd die we mee te maken. Dat je dus daar de strijd op gericht wordt. Niet over degene die het precies weet. En dus die het wel weten en die weten wat God bedoelt met hun leven en die dat ook kunnen verklaren. Maar tegen de vrouwen en de kinderen, we hebben een strijd. Denk niet dat in je leven, als je de Heer Jezus wil volgen, de Satan stil zal zitten. Dat hij het op zal geven. Dat is onze strijd. We hebben de wapenrusting van God aan te trekken. De mens die God toebehoort. En ik ga stoppen. Het is ook wel mooi om te stoppen, dus laat ik maar stoppen met die vraag, hè. Wie is jouw stamvader? Al die namen, komen volgende keer wel op terug. Van al diegenen, die stamvaders, die hadden een bepaalde betekenis. Die hebben voor ons ook een betekenis. In ons geloofleven. Een van die namen betekent: God is onze vader. Degene die de leiding hadden, die stamvaders, die weer in nummer 1 tegenkomen, die hadden namen, hadden een bepaalde betekenis en zij stonden voor een hele stam. 12 stammen. En dat geldt voor ons ook. Dus wie is onze stamvader? Op wie kunnen we terugvallen? Zijn we zeker van onszelf? Dat onze namen staan ingeschreven in de hemel. Lieve mensen, leef dan ook zo. Als we straks uit elkaar gaan, als u naar uw huis gaat. Laten we dan ook zo leven. Ik hoor bij Jezus. Laten we het ook getuigen. Laat in 2015 anderen het aan ons zien. Dat onze namen staan opgetekend in de hemel. Hè? Zullen we samen bidden. Heer in de hemel, Vader, we weten alleen dat we opgetekend kunnen staan in het boek des levens als voor ons de losprijs is betaald. Het geld voor de verzoening. En we hebben zelf dat geld niet. En daarom willen we u zo danken, Heer Jezus. Wat u betaald hebt met uw leven. Dat uw bloed ons reinigt van alle zonde. Dat we zijn gekocht en dat we zijn betaald. Dat we ook duur gekocht zijn. Zoals de Statenvertaling dat zegt. En dat we u daarom mogen verheerlijken. Dat het onze roeping is, ook in 2015, Heer Jezus, om u te verheerlijken. Om een andere te laten zien wat onze afkomst is. Om een andere te laten zien wie onze stamvader is. Dat we uit u geboren zijn, Heer Jezus. Hoe geweldig is dat. Ik wil u daarvoor bedanken. Dat we vanavond zo met elkaar bij elkaar mochten zijn. Zo van die geweldige zekerheid die uw woord ons aanreikt mochten genieten. Wilt u ons allemaal zegenen. Ook het komende jaar, Heer. De tijd als u nog niet bent gekomen. Dat we getuigen van u zijn. En dat we met u wandelen door deze woestijn heen. En dat we het voedsel nemen, het manna. En de drank drinken die met ons meegaat, met u, de rots, de Christus. Wees met ons allemaal persoonlijk, in onze gezin, in onze situaties. En help ons te ervaren, Heer, dat u bij ons bent. En dat we u kunnen vertrouwen, want uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen.